U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Een hele goede morgen en van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Hier vanuit een op het moment nogal grauw Druten. Het is nog geen lente, die zal ongetwijfeld binnenkort doorbreken. En in dit wat mij betreft mooiste seizoen van het hele jaar zullen we straks natuurlijk ook dat mooiste en allerbelangrijkste feest van het hele jaar gaan vieren. Namelijk het Paasfeest. We zitten in de vastentijd en we hebben hier bij Radio Maria natuurlijk al volop gesproken over de vasten. Ook over een zinvolle invulling van de vasten. En ik wil er vandaag ook nog wat verder over uitweiden. En ik wil dat doen aan de hand van een voorbeeldje uit de parochie hier. Ik heb 2 weken geleden een bijzondere avond gehad. Ik ben gestart met een geloofscursus, een catechismuscursus. Er was 12 bij elkaar en het mooie is, als je aan dit soort geloofsverdieping gaat doen in de parochie, dat je altijd weer verbaasd bent hoe gretig mensen kunnen zijn om door te dringen in de geheimen van God. Er is echt ontzettend veel honger naar geloofsverdieping. En helaas wordt dat maar op weinig plaatsen aangeboden, meestal vanuit praktische redenen. Hè. Er zijn of geen priesters of geen diakens, of er zijn geen goed gevormde leken die lessen kunnen geven. En daarom is het altijd prachtig om te zien dat wanneer je daarmee start, dat er ook altijd weer interesse in is. En wat ik erg mooi vond aan de eerste catechese-avond hier in de parochie voor volwassenen, was dat er een heel gemêleerd gezelschap was. Wat jonge mensen die eigenlijk het geloof pas sinds kort aan het ontdekken zijn. En ook wat oudere mensen die al een leven lang met de kerk optrekken, met God optrekken. En je ziet dat bij eigenlijk alle groepen hetzelfde verlangen leeft. We willen weer meer weten. En niet alleen maar meer weten, maar juist door meer te weten over God, hem ook steeds beter leren kennen. En we hebben het er die eerste avond over gehad, dat God kennen, en dan met name het Bijbelse kennen, ook altijd beminnen is. Dus je kunt niet meer over God te weten komen zonder ook meer van hem te gaan houden. En daarom is die geloofsverdieping zo ontzettend belangrijk. En een van de vragen die op de eerste catechese-avond aan de orde kwam, was een vraag van een oudere mevrouw, de oudst aanwezige, die ook al jaren in het koor zingt en die, ja, je zou kunnen zeggen, gepokt en gemazeld is in het geloof. Die had het over de 5 geboden van de kerk. Iedereen kent ongetwijfeld de 10 geboden van God. En zelfs niet-gelovigen kennen die 10 geboden, of in ieder geval hebben er wel eens van gehoord. Ze kunnen ze misschien niet allemaal zomaar oplepelen, maar ze weten dat die bestaan. En de meeste katholieken, de meeste gelovigen, die kennen ze wel, of in ieder geval kunnen er toch wel de meeste van opnoemen. Maar de 5 geboden van de Heilige Kerk, die zijn eigenlijk veel minder bekend. En deze mevrouw die begon daarover en die zei eigenlijk dat ze zelf ook niet meer alle 5 wist. En daarom wil ik daar vandaag met u over spreken. Ik denk de oudere luisteraars, bij u gaat er waarschijnlijk meteen een belletje rinkelen. U hebt dat vroeger geleerd als kind. En misschien kunt u ze wel nog in één keer zo opnoemen. Maar veel mensen niet meer. En het belangrijke is, of de reden dat ik het vandaag ook aankaart is, het feit dat die geboden ook nooit zijn afgeschaft. We weten van tal van regels in onze kerk, aansporingen, dat ze in onbruik zijn geraakt, maar dat ze nooit zijn afgeschaft. En dat geldt ook voor die 5 geboden van de kerk. En ze zeggen iets wezenlijks over ons geloof en dan vooral over de geloofsbeleving. Dus niet zozeer alleen maar de orthodoxie, zou je kunnen zeggen, dus datgene wat we geloven, maar ook de orthopraxis, dus de manier waarop we ons geloof doen, handen en voeten geven. Nou, ik wil er vandaag met u over gaan spreken. En ik wil vandaag de podcast openen met een gebed, bijzonder voor onze Heilige Kerk. We hebben natuurlijk altijd tal van intenties waar we voor bidden. En het is moeilijk aan te geven welk gebed nou belangrijker is, of welke intentie belangrijker is dan een andere intentie. Dat is ook helemaal niet zo'n interessante vraag, want elk gebed is goed. Zolang het in het verlengde ligt van de wil van God natuurlijk. Maar we gaan vandaag bijzonder bidden voor onze moeder de kerk. En dan wel met het gebed dat vroeger, en in de Tridentijnse mis is dat nog steeds zo, werd gebeden aan het einde van de Heilige Mis. Namelijk het gebed voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de Heilige Kerk. Vrijheid omdat de kerk natuurlijk al 2000 jaar in verdrukking leeft. En verheffing omdat uiteindelijk de kerk, nadat ze door een periode van verdrukking, van vervolging heen is gegaan, ook altijd weer verheven wordt, op wordt getild, tot de oorspronkelijke glorie wordt teruggebracht. Nou, we zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen, en dan ga ik daarna met u spreken over de 5 geboden van onze Heilige Kerk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt. En door de voorspraak van de glorierijke en onbevlekte maagd en moeder Gods Maria, van de heilige Jozef, haar bruidegom, van uw heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen, verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder de heilige kerk. Dat vragen we door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, zoals aangekondigd, vandaag wat meer over de 5 geboden van onze kerk. Iedereen kent de 10 geboden, iedereen weet dat het eerste gebod van de 10 geboden is dat we God moeten beminnen en vereren boven alles. Dat is het belangrijkste gebod ook meteen, want dat vat eigenlijk alle andere geboden samen. Op het moment dat we dat van harte doen, zullen we automatisch ook niet meer doden, zullen we niet meer stelen, zullen we geen onkuisheid meer doen. Dus de liefde tot God vervult de gehele wet. Maar toch is het belangrijk om ook de andere geboden onder de loep te nemen. Want vaak weten we niet precies wat het betekent om God te beminnen. We spannen God vaak voor ons eigen karretje en dan zeggen we, ja, ik hou van God, ik heb heel veel liefde voor God. En God die zegt mij dat ik dit en dit moet doen. En vervolgens noem je dan dingen die tegen zijn wet ingaan. En de kerk weet dat en God zelf weet dat ook. Dus daarom geeft God ook altijd weer heel expliciet bepaalde geboden. En die geboden die zijn vooral in onze tijd enorm belangrijk. Het is namelijk zo dat we die geboden nodig hebben om als mensheid op het rechte pad te blijven. Je zou kunnen zeggen, ik heb vroeger wel eens geskiet, en je zou kunnen zeggen dat die geboden als het ware die vlaggetjes zijn op een skipiste. Die zorgen dat je de goede weg skiet. Want als je dat niet doet en je gaat voorbij die vlaggetjes, dan kan het zijn dat je van een rots afknalt en dat je in het ravijn stort. Dus die geboden die zijn niet om ons het leven moeilijk te maken of zuur te maken. Nee, die geboden zijn om ons te helpen. En dat geldt ook voor de 5 geboden van de Heilige Kerk. U weet misschien het derde gebod van de 10 geboden, dus van de 10 geboden uit de Bijbel, de 10 geboden van God, is: wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. Nou, dat is een beetje archaïsch taalgebruik, maar dat komt er natuurlijk op neer dat we de zondag moeten heiligen. Voor ons is de dag des Heren niet meer de zaterdag, de Sabbat, zoals bij de Joden. Nee, voor ons is de dag des Heren de zondag, omdat dat natuurlijk de dag van de verrijzenis van de Heer is. En de 5 geboden die beginnen met het uitdiepen van dat derde gebod van de 10 geboden. Dus de 5 geboden van de Heilige Kerk, ik zal ze één keer rustig opnoemen en dan zal ik ze daarna wat verder gaan toelichten. Dus de 5 geboden van de Heilige Kerk zijn de volgende. Nummer 1, de verplichte feestdagen vieren als zondag. Nummer 2, op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de Eucharistie en geen verboden werk doen. 3, op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vaste dagen vasten. 4. Tenminste 1 maal per jaar biechten. En dan nummer 5. In de paastijd de heilige communie ontvangen. Dus dat zijn de 5 geboden van onze kerk, die dus nooit zijn afgeschaft en die nog steeds ook van kracht zijn. Het eerste gebod, de verplichte feestdagen vieren als zondag. Wat is een verplichte feestdag? Een verplichte feestdag, dat zijn verschillende feesten die wij vieren in onze kerk, die door de kerk van Rome zijn bevestigd als zo belangrijk dat we op die dag naar de kerk toe moeten, of we het nou leuk vinden of niet. En waarom zit daar zo'n dwang achter? Omdat we geloven dat op het moment dat wij gedoopt zijn en op het moment dat wij in eenheid willen leven met de Heer, we een soort minimum aan geloof moeten levend moeten houden om nog te kunnen zeggen, ik ben op de rechte weg, ik kan mezelf gewoon met recht katholiek noemen. Het is namelijk zo, God, onze Vader, die heeft ons gemaakt. En het zou natuurlijk heel vreemd zijn als we onze eigen schepper niet met regelmaat gaan bezoeken. En we weten natuurlijk, we ontmoeten hem boven alles in de kerk. Daar waar we het lichaam van zijn zoon ontvangen, daar waar hij daadwerkelijk aanwezig komt in de heilige mis. En daarom zegt de kerk dat je op zondagen verplicht bent om naar de kerk te gaan, maar ook op verplichte feestdagen. Nou, welke feestdagen zijn er nou zo belangrijk volgens de kerk dat we verplicht worden als gelovigen om daar naartoe te gaan? Allereerst natuurlijk Kerstmis. Dat klinkt ook wel heel erg voor de hand liggend. Kerstmis wordt natuurlijk niet altijd op zondag gevierd. Het kan zijn dat 24 en 25 december op een doordeweekse dag vallen. En dan zijn we dus als gelovigen verplicht om naar de mis te gaan. Dus allereerst Kerstmis. Dan, en dat is bij veel gelovigen in Nederland minder bekend, maar dat is dus ook een verplichte feestdag, Maria, Moeder van God, 1 januari. Dus de allereerste dag van het jaar, nieuwjaarsdag. Wij zien dat vaak als een familiefeest en als een feest van oliebollen en de champagne die van de avond ervoor nog aan het uitwerken is. Maar het is ook een feestdag. Het is Maria, Moeder van God. En blijkbaar zo'n belangrijke feestdag dat de kerk daarvan zegt, ook de Nederlandse kerk, we moeten dan als gelovigen naar de kerk toe gaan. Vervolgens Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag natuurlijk het moment waarop de Heer na 40 dagen teruggaat naar de hemel na zijn verrijzenis. En waarin hij als het ware de plek inneemt die God voor hem bereid heeft aan zijn rechterhand. Of niet als het ware, dat is zo. En vanaf die plaats kan heel de mensheid tot hem bidden. Daarom is die Hemelvaartsdag zo belangrijk. Omdat op dat moment Jezus niet alleen maar meer aanwezig is op aarde voor een handjevol leerlingen in Israël. Nee, na hemelvaart is hij aanspreekbaar voor de hele mensheid. Omdat hij vanuit de hemel heel de aarde overziet. Vervolgens, ja, je zou kunnen zeggen, wat in Nederland vroeger wel genoemd werd, Maria Hemelvaart. Die naam die is niet helemaal correct. Het is namelijk eigenlijk Maria ten hemel opneming. Waarom? Nou, Maria die gaat niet uit eigen beweging naar de hemel, maar die wordt door de Heer naar de hemel omhoog getrokken, zou je kunnen zeggen. Maria ten hemel opneming, dus ook een van die verplichte feestdagen. En dan de vijfde verplichte feestdag is Allerheilige, 1 november. Omdat we dan het feest vieren van de hele verzamelde gemeenschap in de hemel, de triomferende kerk, waarvan we hopen natuurlijk dat wij daar eens bij worden gerekend, bij worden geteld. Nou, dat zijn de 5 verplichte feestdagen in Nederland. Het verschilt een beetje per land. De bisschopconferentie kan dat beslissen, omdat sommige feestdagen, zoals Sacramentsdag of Drie Koningen, normaal op de dag zelf gevierd worden. Dus Sacramentsdag op donderdag. Maar omdat dat niet in alle landen ook een vrije dag is voor de mensen, mogen bisschoppenconferenties beslissen dat bepaalde hoogfeestdagen, verplichte hoogfeestdagen, naar de zondag worden verplaatst. Nou, Drie Koningen en Sacramentsdag zijn dus in Nederland naar de zondag verplaatst. Dus dan hoef je niet op de dag zelf verplicht naar de mis. Nou, dat is het eerste van de 5 geboden. De verplichte feestdagen vieren als zondag. Dan 2. Op zondagen en verplichte feestdagen deelnemen aan de Eucharistie en geen verboden werk doen. Nou, dat sluit eigenlijk aan bij dat eerste gebod. Dus een verplichte feestdag die ik net dus noemde. Die zijn vergelijkbaar met een zondag. Dus die zijn een rustdag. Die kun je zeggen, die moet je op dezelfde manier invullen als de dag des Heren. En je moet dus ook inderdaad op die dagen naar de mis gaan. Deelnemen aan de Eucharistie. Dat wil niet per se zeggen dat je ook de communie moet ontvangen. Veel mensen leven in de veronderstelling dat naar de mis gaan hetzelfde is als de communie ontvangen. Dat hoeft niet. Het gaat erom dat je in de mis aanwezig bent. En geen verboden werk doen. Ja, dat weten we. Op zondag werken we niet en laten we eigenlijk al het werk uit handen vallen, omdat we dan met de Heer rusten en hem de volledige vrije hand geven in die dag. Het derde gebod van de kerk is op onthoudingsdagen geen vlees gebruiken en op vaste dagen vasten. Nou, die twee die worden vaak door elkaar gebruikt, hè, onthoudingsdagen en vaste dagen. Dat is niet precies hetzelfde, dat horen we net. Een onthoudingsdag, dat is een dag waarop we geen vlees nuttigen. En een vaste dag is een dag waarop we vasten, waarop we dus wat minder eten, hè, of iets anders minder doen uit liefde voor God. Er zijn twee dagen in het jaar die zowel onthoudingsdag als vaste dag zijn. En dat zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag. Dus op Aswoensdag en Goede Vrijdag eten we en geen vlees en we vasten. En in dit geval betekent dat dat we één volledige maaltijd nuttigen. En dan eventueel nog twee lichtere maaltijden die samen niet meer zijn dan die ene volledige maaltijd. Dus dat betekent vasten. Dan het vierde gebod, tenminste eenmaal per jaar biechten. Waarom vraagt de kerk dat? De kerk vraagt dat omdat de kerk weet dat op het moment dat we langer dan een jaar niet gaan biechten, dat de dagelijkse zonden inmiddels zo zijn opgestapeld, zou je kunnen zeggen, dat er een steeds grotere kloof tussen ons en God is komen te ontstaan. Dus die verplichte jaarlijkse biecht is ook niet afgeschaft. Tenminste, eenmaal per jaar biechten wil zeggen, hè, u weet, biechten dat moeten we normaal alleen voor de doodzonde. Hè. Dan zijn we verplicht te gaan biechten op het moment dat we een ernstige zonde doen die echt een inbreuk pleegt in ons geloofsleven. Een zonde waardoor we op enorme afstand komen te staan van God. Een doodzonde noemen we dat. Ja, waarom dood? Omdat we door die zonde het eeuwige leven kwijtraken. Hè. En dan moeten we gaan biechten om dat weer te herstellen. We mogen natuurlijk ook voor andere zonden gaan biechten, ook voor dagelijkse zonden, kleinere zonden. Daarin kan de biecht ons ook enorm helpen. Maar bij doodzonden moeten we het, hè, om ons het pad naar het eeuwig leven weer open te zetten. We moeten dat dus minstens één keer per jaar. Hè? En dat is ook wel heel belangrijk, vooral in deze tijd, om daar eens over na te denken. Wanneer zou dat kunnen zijn? In aanloop naar Pasen is natuurlijk een uitstekend moment daarvoor. En dan nummer 5, het laatste gebod, in de paastijd de heilige communie ontvangen. Nou, dat klinkt misschien voor ons Nederlands een beetje vreemd, want diegenen die naar de kerk gaan, die ontvangen zo'n beetje elke zondag de communie. Maar er is dus voorgeschreven dat je één keer per jaar minstens het lichaam van de Heer moet ontvangen. En het is ook wel goed om daar eens wat bij stil te staan, waarom we eigenlijk altijd zijn lichaam ontvangen, zelfs als we helemaal verstrooid zijn of zelfs als we misschien nog niet gebiecht hebben. Het is zo, dat lichaam dat mogen we ontvangen op het moment dat we inderdaad zijn afgestemd op datgene wat God van ons vraagt. En daarom is het ook wel goed om af en toe bijvoorbeeld niet de communie te ontvangen, om zo als het ware te sterken, te vasten, eerst in het besef en in het geloof dat hij daar echt in die heilige hostie leeft. En om dan met meer overgave en met meer overtuiging te ontvangen. Nou, minstens dus één keer per jaar. Waarom? Omdat op het moment dat we langer dan een jaar niet de heilige hostie ontvangen, we ook niet de kracht van God zullen ontvangen die hij ons geeft op het moment dat we hem ontvangen. En de verbondenheid met de kerk, hè, want door het ontvangen van de communie bevestigen we natuurlijk ook de verbondenheid met de kerk, die neemt dan af. Hè, dus we moeten minstens één keer per jaar de heilige communie ontvangen. Nou, ik zie dat ik een beetje over de tijd aan het gaan ben. Normaal duurt deze podcast ongeveer een kwartier, dus ik ga afronden. Maar ik wil hier de komende week ook nog even op terugkomen. De 5 geboden van de kerk. En ik wil ze nog verder wat uitdiepen hoe zij ons kunnen helpen om een gewoon goed katholiek leven te leiden. Hè, die 5 geboden, de absolute basis zou je kunnen zeggen van het geloofsleven. Maar ik wil het er volgende week over hebben dat de aansporing van de kerk is om nog wel veel meer te doen. Hè, dus dit is het minimum. Nou, ik zal er volgende week op terugkomen. Voor nu wens ik u een hele goede vaste tijd toe. En zal ik bidden dat u inderdaad de kracht mag ontvangen om vol te houden en zo te verdiepen in de ware vreugde die niet van menselijke of wereldse prikkels komt, maar die alleen van de Heer zelf komt.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.